Goedenavond gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Genesis 31. Kerkdiensten zondag 9 oktober. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt proponent J.A. de Kruif uit Oud-Alblas voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Mededelingen. Israël Magazine is bij de uitgang beschikbaar. De collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor het project Gaarkeuken Hineni van Christenen voor Israël. En de tweede is voor de kerk. De collecten worden van harte bij u aanbevolen. Volgende week zondag is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang. De voorzang is Psalm 95, vers 1. Komt, laat ons samen Israëls Heer, ten rotsteen van ons heil met eer. De kerkraad wenst u en jou, hier en thuis, een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik ben de God van Bethel, zegt de Heere tegen Jacob. Vergeet dus niet dat het mij niet uit de hand loopt, wil de Heere zeggen. De Heere regeert. Daar gaan we van zingen, gemeente, met woorden uit Psalm 93. Daarvan vers 1, de Heere regeert, de hoogste majesteit. En ook vers 4, uw macht is groot en uw trouw zal nooit vergaan. De versen 1 en 4 van 93. De psalmist zingt ons voor, gemeente, ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Werkt dat ook zo bij Jacob? Ik zal hem nooit vergeten. Werkt dat ook bij ons zo? Ik zal hem nooit vergeten. Jacob vergeet toch wel het een en ander. Daar staan we vanavond bij stil in Genesis 31. Na de geloofsbelijdenis, gemeente, zingen we Psalm 33, vers 10. Laten we nu in verbondenheid met de kerk van de eeuwen ons geloof belijden. En laten ieder van ons in zijn, haar hart met mij deze woorden zeggen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we met en voor elkaar bidden. Heere, u bent de God van Jacob en van Isaac en van Abraham. U bent de Vader van onze Heere Jezus Christus. We willen vanavond met verwondering en met dank tot u naderen voor uw aangezicht. Om het tegen u te zeggen dat we het zo bijzonder vinden dat wij als Nederlanders, niet-Joden, betrokken worden en betrokken zijn bij het heil dat u in de eerste plaats in Israël en ook voor Israël hebt bewerkt. Maar de deur van Israël is open gegaan. Het is uw keus geweest. Uw hart ging naar Abraham uit. En daarom viel uw oog op Abraham. U hebt hem apart genomen. Om door middel van zijn familie heelheid te bewerken. Heil te schenken aan Israël. En ook via Israël aan de volken, ook aan ons Nederlanders. Dank u wel, Heere, dat u het evangelie hebt laten uitwaaieren naar alle windstreken. We danken u dat u in ons leven het al over genade hebt gehad. Voordat wij konden praten. U zei het al toen we gedoopt werden. Ik ben de Heere, uw God. Wij zijn vanavond als gedoopte gemeente verlegen om de werking van uw Heilige Geest. Want de oude woorden die we lezen komen uit een ver mistig verleden. Wilt u die woorden vanavond updaten, actualiseren, als van betrekking op ons leven als mens van nu, zodat als we naar huis gaan, dat er zoiets bij ons is als: ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, uw mond. Heer, u weet hoe wij hier zijn, hoe we thuis meeluisteren. De wereld kraakt en de wereld schuurt en scheurt. Er worden dreigende woorden gesproken, geweld en wreedheden worden begaan. Zorgen om te leven en te overleven kunnen zomaar vat krijgen op ons denken. Wij zitten hier vanavond met talloze gedachten in ieders hart voor uw aangezicht. Spreek, Heere. We zitten er klaar voor om te horen. Neemt u ons alstublieft in de houtgreep. De houtgreep van uw genade. Zodat het voor ons niet meer een vraag is wat we zullen doen, maar dat we u zullen dienen en gehoorzamen. U weet wat we nodig hebben. Neem ons in uw hoede. Om Jezus wil. Amen. Zoals al gezegd, gemeente, lezen we vanavond het 31ste hoofdstuk van het boek Genesis. We pakken de draad weer op als het gaat over de Jacobsgeschiedenis. We zijn toegekomen aan hoofdstuk 31. We lezen vanaf vers 1. Toen hoorde Jacob de woorden van de zonen van Laban, die zeiden: Jacob heeft alles genomen wat van onze vader was. Uit dat wat van onze vader was, heeft hij al deze rijkdom verworven. Ook lette Jacob op het gezicht van Laban en zie, het stond ten opzichte van hem niet meer als voorheen. Toen zei de Heere tegen Jacob: keer terug naar het land van uw vaderen en naar uw familiekring. Ik zal met u zijn. Toen stuurde Jacob boden en liet Rachel en Lea naar het veld roepen, naar zijn kleinvee. En hij zei tegen hen: ik zie dat het gezicht van jullie vader ten opzichte van mij niet meer staat als voorheen. De God van mijn vader is echter bij mij geweest. Jullie weten zelf dat ik met al mijn kracht voor jullie vader heb gewerkt. Jullie vader heeft mij echter bedrogen en mijn loon wel 10 keer veranderd. Maar God heeft hem niet toegelaten mij kwaad te doen. Wanneer hij dit zei: de gespikkelde dieren zullen je loon zijn, dan wierp al het kleinvee gespikkelde jongen. En wanneer hij dit zei: de gestreepte dieren zullen je loon zijn, dan wierp al het kleinvee gestreepte jongen. Zo heeft God het vee aan jullie vader ontrukt en het mij gegeven. Het gebeurde eens in de tijd dat het kleinvee bronstig was, dat ik mijn ogen opsloeg en in een droom zag dat, zie, de bokken die het kleinvee besprongen, gestreept, gespikkeld, gestippeld en gevlekt waren. De engel van God zei tegen mij in die droom: Jacob. Ik zei: zie, hier ben ik. Hij zei: sla toch uw ogen op en zie. Al de bokken die het kleinvee bespringen zijn gestreept, gespikkeld en gevlekt. Voorzeker, ik heb alles gezien wat Laban u aandoet. Ik ben de God van Bethel, waar u een gedenkteken gezalfd hebt, waar u mij een gelofte gedaan hebt. Welnu, sta op, vertrek uit dit land en keer terug naar het land van uw familiekring. Rachel en Lea antwoordden en zeiden tegen hem: is er voor ons nog een aandeel of erfelijk bezit in het huis van onze vader? Worden wij door hem niet als vreemden beschouwd? Hij heeft ons immers verkocht en ook ons geld geheel en al opgemaakt. Want al de rijkdom die God aan onze vader ontrukt heeft, die behoort ons en onze kinderen toe. Nu dan, doe alles wat God tegen je gezegd heeft. Toen stond Jacob op, zette zijn kinderen en zijn vrouwen op de kamelen, voerde al zijn vee en al zijn bezittingen die hij verworven had mee. Het vee dat hij bezat, dat hij in Paddan Aram verworven had om bij zijn vader Isaac te komen in het land Kanaan. Laban was op weg gegaan om zijn schapen te scheren. Rachel stal toen de afgodsbeeldjes die haar vader toebehoren. Jacob bedroog Laban, de Syriër, door hem niet te vertellen dat hij vluchtte. Zo vluchtte hij, met alles wat van hem was. Hij stond op, stak de rivier over en ging in de richting van het bergland van Gilead. Tot zover de schriftlezing. Het is u denk ik ook wel opgevallen, gemeente, dat Jacob beleidt dat hij alle materiële voorspoed, dat hij dat te danken heeft aan de Heere God. God heeft Jacobs vee aan Labans hand ontrukt, lazen we in vers 9. Tegen de achtergrond daarvan, gemeente, past vers 2 en 14 van Psalm 44. Psalm 44, vers 2. Hun arm deed hen geen heil verwerven, maar uw rechterhand, uw macht, heeft hen die voorspoed toegebracht. Vers 2 van Psalm 44 en ook vers 14. 2 en 14 van Psalm 44. Gemeente, we overdenken de gelezen geschiedenis vanavond uit Genesis 31 vanuit de versen 3 en 13. Vers 3. Toen zei de Heere tegen Jacob: keer terug naar het land van uw vaderen en naar uw familiekring. Ik zal met u zijn. Vers 13. Ik ben de God van Bethel, waar u een gedenkteken gezalfd hebt, waar u mij een gelofte gedaan hebt. Wel nu, sta op, vertrek uit dit land en keer terug naar het land van uw familiekring. Hebt u dat ook wel eens, gemeente, dat je aan dingen herinnerd moet worden? Ik vind het altijd handig dat ik van de Avri een herinnering krijg wanneer ik de grijze kliko of de groene kliko, of als het over papier gaat, de blauwe container aan de weg moet zetten. En dan helpt de melding op mijn telefoon de datum niet te vergeten. We moeten wel eens erg aan herinnerd worden. Misschien hebt u dat ook, dat je eerder aan een afspraak bij de tandarts herinnerd moet worden dan aan een verjaardag. Herinneringen. Is het met het leven met de Heere God, gemeente, ook niet zo dat de Heere God ons nogal eens moet helpen om afspraken met God niet te vergeten? Want de Heere heeft toch wat met ons afgesproken, gemeente. Ik hoef eigenlijk maar twee dingen te doen. Dit. En dit. Dan vermoed ik dat we allemaal weten waar ik het over heb. Dan hebben we het over gedoopt zijn. De Heere God heeft wat met ons afgesproken toen we gedoopt werden. Toen heeft God tegen ons gezegd: ik ben jouw God. En er is ook voor jou vergeving van je zonde. En ook in jou wil de Heilige Geest wonen en werken. Dat is hier gezegd. Op de armen van onze moeder lagen we. Dat belooft God. En God vroeg ook wat. Zal jij gedoopte naar mij vragen? Zal jij mij zoeken? Wil jij mij dienen? Ja, niet met een lang gezicht, maar omdat je er zin in hebt. Gemeente, je zou kunnen zeggen, dat is beloofd bij de doop en dat is aan ons gevraagd bij de doop. Ja, en hoe gaat dat bij ons als gedoopte gemeente? Ik vermoed dat we niet elke dag aan onze doop denken. Ja, bij een doopdienst en in een preek als vanavond worden we er weer aan herinnerd, aan onze doop. Maar onze doopgemeente moeten we niet vergeten. En zeker niet de God van onze doop vergeten. Ik stel het maar eventjes vragenderwijs. Het zal toch bij ons als gedoopte gemeente niet zo wezen dat er nogal wat dagen in de week voorbij kunnen gaan zonder dat we in gesprek zijn met de God van onze doop? Ik stel het maar vragenderwijs. Het valt me op, gemeente, in de geschiedenis die we vanavond met elkaar hebben gelezen, dat de Heere God begint te praten met Jacob. En dat God Jacob eraan herinnert wat God zelf aan Jacob had beloofd toen Jacob daar in Bethel op die steen, met zijn hoofd op die steen, lag te rusten. Dat God er nu weer over begint, hè? Wat God had beloofd in Bethel en wat Jacob aan God had beloofd in Bethel. Niet Jacob begint erover, maar God begint erover. Weet je nog, Jacob in Bethel? Je zou kunnen zeggen, gemeente, een reminder vanuit de hemel aan het adres van Jacob. Vandaag een herinnering aan ons allemaal, aan de belofte die God deed bij onze doop. Vanavond ook een herinnering aan belofte die u, jij, ik deden aan God. Heere God, zo begonnen we. Als u mij dit geeft, of als u dat laat gebeuren in mijn leven, dan zal ik. En God gaf het. En het gebeurde. En toen? Wat hebben wij toen met onze beloften gedaan, gemeente? Dus vanavond, gemeente, een herinnering aan wat God ons beloofde en wat wij aan God beloofden. Ik zou het niet vreemd vinden als u zegt, nou, met die twee vragen heb ik van de week wel weer huiswerk. Gemeente, Jacob is al een hele poos van huis, hè? En we weten met elkaar dat Jacob, die had niet een bevlieging gekregen en dat hij dacht van kom, laat ik eens een half jaar gaan backpacken. En dan wandel ik eens op mijn gemak met een stok en met een rugtas. Wandel ik eens rustig naar het noorden van Syrië en dan ga ik eens een bezoek brengen bij mijn familie. We weten met elkaar, gemeente, dat Jacob, die had de boel op stelte gezet thuis. Hij had zijn vader op een smerige manier bedrogen. En zijn broer Esau, die was uit zijn vel gegaan. En hij had gezegd dat hij zijn tweelingbroer te grazen zou nemen. Als hij de kans kreeg. En dat hadden zijn vader en moeder gehoord. En die hadden gezegd, wegwezen jij. Ga jij maar naar oom Laban. En als Esau een beetje gekalmeerd is, en als hij afziet van zijn moordplannen, dan laten we het jou wel weten, Jacob. Dat is mooi. We laten je het wel weten. Maar gemeente, wie er ook kwam, er kwam geen knecht bij Jacob thuis vandaan. Geen app, geen mail, geen videobellen. En dat niet 20 dagen en ook geen 20 maanden, maar 20 jaar. Niks gehoord van thuisfront. Althans, we lezen het niet. In Genesis 31, gemeente, zijn we zo ongeveer 20 jaar verder. En er is nogal wat gebeurd in die tussentijd, in al die jaren. Hij kwam bij oom Laban aan met zijn staf. Meer had hij niet. Het oliekruikje dat zijn moeder had meegegeven, dat had hij zo goed als leeggegoten op de steen die hij bij Bethel had neergezet. Omdat God hem daar bemoedigde. En God daar gezegd had dat hij voor hem zou gaan zorgen. Ziet u het voor u? Een man met versleten sandalen, een stok, een lege rugtas en een lege oliekruik. Maar oom Laban die ontvangt zijn neef op een bijzonder hartelijke manier. En wat blijkt, gemeente, oom Laban en neef Jacob die zijn in zekere zin aan elkaar gewaagd. Ze zijn een beetje hetzelfde hout gesneden. Neef Jacob die bedroog zijn vader en zijn broer. Nou, oom Laban die kan er ook wel van. Hij laat Jacob 7 jaar werken voor zijn door Jacob verlangde dochter Rachel. Maar ondertussen bedriegt hij hem en stiekem geeft hij de oudste dochter Lea aan Jacob. Kan de neef nog eens 7 jaar aan de slag? Jacob de bedrieger wordt bedrogen. Maar als we nu, gemeente, naar Jacob kijken, zou je kunnen zeggen, nou, hij heeft goed geboord. Hij is in goede doen gekomen. Althans, daar lijkt het op. Hij kwam met een stok bij Laban aan en moet je nou eens kijken. Even op het erf kijken. Allemaal gekwetter, kinderstemmen. 12 kinderen spelen rondom de tent van Jacob. 12 kinderen bij 4 vrouwen verwekt. We weten met alle huwelijkstramme land van dien. 11 jongens, 1 meisje. Die jongens die blijken later ook niet van die lekkertjes te zijn. Maar daar is op dit moment nog niet zoveel van te merken. Want als Jacobs lievelingsvrouw Rachel een zoon op de wereld heeft gezet, dan denkt Jacob erover na om naar zijn vaderland terug te keren. Dat is een markeringsmoment in het doen en laten van Jacob. Ik vind het heel opvallend, gemeente, dat je dan niet leest dat Jacob gedacht heeft aan de belofte van God bij Bethel. Ik zal u terugbrengen naar dit land. Wat is je drijf, Jacob? Is het deze belofte van God dat jij terug wil naar het land van je vader? Of verlang je naar je ouders? Waarschijnlijk weet Jacob niet dat Rebecca, zijn moeder, al is overleden. Of is het, Jacob, je verlangen om terug te gaan naar het beloofde land, omdat dit land aan vader Isaac en opa Abraham was beloofd? Dat laatste is ook gissen, gemeente. Jacob wil weg, hij wil terug naar huis. En dat lezen we al in Genesis 30. Maar oom Laban die is van dat plan helemaal niet gecharmeerd, want als Jacob er vandoor gaat, dan is hij zijn inkomstenbron kwijt. Oom en neef, we kunnen vanavond ook rustig zeggen schoonvader en schoonzoon, want dat is ook waar, die gaan met elkaar in onderhandeling. Jacob heeft 14 jaar voor 2 vrouwen gewerkt en nu wordt er een zakelijke afspraak gemaakt. Geef mij de gespikkelde en gevlekte geiten en schapen. Ik las, gemeente, dat in die tijd gespikkelde geiten en gespikkelde schapen veel minder voorkwamen, omdat de meeste schapen en geiten, het zij egaal wit, het zij egaal zwart waren. Laban die zegt, deal. Ondertussen laat hij alvast wat gespikkeld vee afzonderen en door zijn zonen alvast meenemen. Het lijkt erop, gemeente, dat Laban ervan uitgaat dat alleen de gespikkelde en de gevlekte dieren die nog geboren moeten worden, dat die voor Jacob bestemd zijn. Gemeente, je ziet eigenlijk in het gedrag van Laban wat erin zit. Wat erin zit, komt eruit. Ik bedoel, inhaligheid en geniepigheid. In Genesis 30, daar lees je hoe Jacob aan het werk gaat met de schapen en de geiten die hij heeft. Het blijkt best wel een man te wezen die verstand heeft van vee. En hij heeft ook in de smiezen hoe je de vruchtbaarheid van het vee kan beïnvloeden. We hebben gelezen, gemeente, dat die jonge takken snijdt van de populiere boom en de amandelboom en de plataan. Daar maakt hij witte strepen in. Legt die takken in de drinkbakken van de geiten en de schapen. En dat doet hij op het moment dat de dieren een vruchtbare periode meemaken. En laten er nu, 5 maanden later, heel veel gevlekte, gespikkelde geiten en lammetjes geboren worden. Ja, de veearts van vandaag, gemeente, die heeft andere methoden om de vruchtbaarheid van het vee te bevorderen. Het zij door medicatie, het zij door voer. Jacob hanteert takken van bepaalde bomen. Wat er ook allemaal technisch van te zeggen is, gemeente, één ding is duidelijk. De kudde van Jacob die breidt uit. En Labans kudde doet niet mee in de groeispurt. En daar ergeren de zwagers van Jacob zich aan, de zonen van Laban. Wrijving in de familie. Ik hoorde het nogal eens de slogan. Met je familie moet je wandelen en met je familie moet je niet handelen. Misschien klopt dat ook wel een beetje hier in Genesis 31. Want er is herrie op het erf van Laban. De zonen en de zwagers hebben bonje. Gemeente, we weten, en wellicht weet u dat ook van dichtbij of van verder weg, bij familiebedrijven kan het goed gaan tussen de zonen. Maar als het niet botert met de schoonzussen, of als de neven en de nichten elkaar niet zo liggen, dan kan het ingewikkeld worden. Zie dan het familiebedrijf maar eens goed financieel uit elkaar te halen, waarbij niemand zich tekort voelt gedaan. Is het niet zo, gemeente, dat als je een ander veel gunt, dan kom je er wel uit. Maar ja, als je lid bent van de roeivereniging, dan wordt het anders. Dan kan het spannend worden. Ook, en ik moet zeggen helaas, ook bij families die elke zondag onder een of ander en soms ook hetzelfde kerkdak zitten. Dat vind ik wel een dingetje. Hoe kom je er als kerkse familie goed uit zonder dat je schade berokkent aan de naam van God door onderlinge herrie? Ik dacht, gemeente, dat is nou gelijk een testcase voor je diepgang van je omgang met God. Hoe diep zit dat nou eigenlijk? Je zou kunnen zeggen, je weet wat er in een mens zit als je met een mens hebt gedeeld. Praktisch christendom. Jacob's zwagers die worden chagrijnig. Je leest het in vers 1. Jacob heeft alles genomen wat van onze vader was. Ja, en als Jacob ook kijkt naar het gezicht van zijn schoonvader, dan is dat anders dan toen hij daar 20 jaar geleden binnenkwam. En weet u wat me nou opviel, gemeente? Dan is het bij Jacob niet die zegt, ik denk dat ik maar eens terug moet gaan naar mijn roots in Kanaan. Dat zegt hij niet. Want dat is toch het land van mijn vader? En is mijn vaderland niet het beste? Nee, gemeente, ik lees in vers 3. De Heere zegt, keer terug naar het land van uw vaderen. Ik vind het zo apart, gemeente, dat de Heere God dat tegen Jacob moet zeggen. Geen initiatief van Jacob. En ik vroeg me af, waarom komt Jacob nu niet zelf op dit idee? Nou ja, we moeten wel bedenken, gemeente, dat we inmiddels 6 jaar verder zijn, hè? Want in vers 41 zegt Jacob tegen Laban, ik ben nu 20 jaar bij je. Dus tussen het moment dat Jacob naar Kanaan wilde terugkeren, dat lees je in hoofdstuk 30, en het moment dat God tegen Jacob zegt, keer terug, daar liggen 6 jaar tussen. Ja, van die 6 jaar is wel wat te zeggen. Het is zakelijk gezien, materialistisch gezien, Jacob in die 6 jaar buitengewoon voor de wind gegaan. Zijn kudde zijn gigantisch uitgebreid. En nu moet God aan de orde stellen van, joh, zou je nou niet eens teruggaan? Gemeente, zou erachter kunnen zitten dat Jacob wortel dreigt te schieten in Paddan Aram? Materieel gezien gaat het goed. En als het goed gaat, wil je het graag zo houden. Als het even kan, nog wat beter. En dan ben je geneigd om te blijven waar je zit. Zeg, Jacob, ben jij vergeten dat de God van je vader Isaac en de God van opa Abraham, dat die God het land Kanaan had bestemd voor de familie als hun vaderland? En Jacob, jij wilde toch in de lijn van je opa en van je vader verder gaan, toch? Jij was toch niet voor niks zo hebberig om dat eerstgeboorterecht van je broer Esau te ontfutselen? Jacob, keer terug naar het land van je vaderen. Weet u wat God hier doet? Hij haalt Jacob uit zijn comfortzone. Nee, Jacob, niet die tentpin al te diep in Paddan Aram. Kanaan is het land van de belofte. Toen ik hierover nadacht, gemeente, dacht ik, hebben u, jij en ik, hebben wij niet telkens een goddelijke duw nodig? Een duw vanuit de Bijbel met de bedoeling dat wij niet wortels schieten in deze wereld. En zijn we vanavond hier ook niet met elkaar in de kerk om onszelf te oefenen in de gedachte dat wij mensen zijn die onderweg zijn? De God van onze doop heeft beslag gelegd op ons leven. Hij noemde onze naam, hij beloofde zijn genade. En dat vraagt van ons, gemeente, gehoorzaamheid. Heeft de Heere God niet voor aan ons gevraagd, wandel voor mijn aangezicht. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Want deze aarde, dat is niet je eindbestemming. Je bent toch onderweg naar een toekomst van een nieuwe aarde met een nieuwe hemel? Dat is toch ook uw eindbestemming, gemeente? Die nieuwe aarde? Het kan toch niet zo wezen dat u zegt, daar denk ik eigenlijk nooit over na. Kan dat, dat je als kerkganger nooit nadenkt over, waar leef ik nu naartoe? Dat lijkt me toch stug. Volgens Hebreeën 11, gemeente, verwachten de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob de stad met fundamenten, dus ze waren pelgrims, backpackers. En als ze nu in Bruchem aan ons vragen, hoe denk jij nou over de toekomst? Wat zeggen we dan? Het kan zijn dat u zegt, ik vind het een zorgelijke tijd. Stel dat de oorlog in Oekraïne zich westwaarts uitbreidt, onze kant op. Ik kan me heel goed voorstellen dat we met elkaar denken, hoe zal het gaan deze winter? Hoe komen we de winter door? Met alle energieprijzen. Misschien een economische malaise in aantocht. We hebben zorgen. We kennen angsten. Maar gemeente, Even aan u gevraagd, als je nou genade van God in Christus kent, is dan angst het kernwoord van je leven? Nee, toch? Ik zeg niet dat we als christen geen angst kunnen hebben. Maar angst is toch niet het kernwoord voor een leerling van Christus? Is dat niet troost in de zin van hou vast? Door het geloof in de Heere Jezus als je borg ben je een kind van God en de Vader zal je het aan niets laten ontbreken. Niets zal je scheiden van de liefde van de Vader en van de Zoon, toch? Verwachting, dat is toch een kernwoord van ons leven, gemeente. En zeggen we het vanavond mee? Ik ben onderweg naar de stad die God uit de hemel zal laten neerdalen. Want deze wereld van het hier en het nu, dat gaat voorbij. En al zijn begeerlijkheid. Maar wie leert leven van Gods genade, die kijkt verder dan wat hij allemaal heeft. Ook het materiële dat je hebt. In de ogen van God, gemeente, is niet wat je hebt aan geld en goed het belangrijkste. Maar wie je bent. Niet wat je hebt. Maar wie je bent. Is onze identiteit dan Christus? Zeggen we het met Paulus mee? Ons thuis is in de hemel waaruit we de mijn zaligmaker verwachten. Gemeente, er liggen voor ons heel wat gevaren op de loer. Als het goed mag gaan in je leven, je maakt carrière en je zaak groeit. Je kan je het een en ander veroorloven als bezit groeit. Ligt dan niet het gevaar op de loer dat de geloofsgroei tempert, verschraalt? Dan hebben we een wake-up call nodig. Keer terug, draai je om. Zoek de dingen die boven zijn. Ga ik te kort door de bocht, gemeente? Als ik vanavond met u deel, dat ik me afvraag, is de tijd waarin we met elkaar nu leven niet een wake-up call van uit de hemel? Keer terug, zegt God. Jacob die neemt dit bevel van God heel serieus en ter harte. Hij gaat eerst overleggen met zijn vrouwen. Even tussen haakjes, is het u opgevallen de volgorde van de namen van de vrouwen die hij noemt? In vers 4, Jacob laat Rachel en Lea roepen. Rachel de begeerde. Zij eerst. En dan Lea de verkeerde. Als nummer 2. En samen komen ze naar het veld. Jacob voorziet herrie met de familie als hij gaat vertrekken. En als hij dat ter sprake gaat brengen bij zijn schoonvader. En hij zegt tegen zijn vrouwen, moeten jullie horen. Jullie hebben zeker ook wel in de smiezen dat het niet zo botert meer tussen mijn zwagers en mij. Jullie broers kijken me met een scheef oog aan. En pa, die kijkt niet zo vriendelijk meer als in het begin. God is aan mij verschenen, zegt Jacob. En weet je, God weet wat jullie ook weten. Ik heb met 3 slagen in de ronde gewerkt. Om jullie als vrouw te krijgen. En de laatste 6 jaar weten jullie ook dat het met pa en met de broers een gedoe was. Afspraken houden met jullie vader, dat is niet de sterkste kant van hem. De ene keer waren de gespikkelde geiten voor mij. En de andere keer moest hij weer de gestreepte hebben. En jullie weten, wat ik koos, is door God gezegend. Mooi, hè? Jou kunnen zeggen, Jacob die geeft hier aan God de eer. Hij zegt dus niet, dat heb ik toch even goochem aangepakt. Ja, jullie hebben een slimme man getrouwd. En wat ben ik toch goed op de hoogte van de vruchtbaarheid van de schapen en de geiten. Ik zou me voor kunnen stellen, gemeente, dat er onder ons zijn die zeggen, nou ja, ik vraag me af of de manier waarop Jacob het allemaal aan de vork heeft gestoken met dat vee, of dat ook allemaal wel zo kosher was. Het viel me op, gemeente, dat de kanttekenaren bij de Statenvertaling, die zeggen over de tactiek van Jacob, dit heeft Jacob door de ingeving en de regering van God gedaan. Aldus, zeggen de kanttekenaren, heeft God voor Jacob gezorgd opdat Laban hem niet ledig naar huis zou sturen. Mijn schapen en mijn geiten die heb ik van God gekregen, zegt Jacob. Je leest dat in vers 7. God heeft Laban niet toegelaten mij kwaad te doen. En in vers 9, God heeft het vee aan jullie vader ontrukt en het mij gegeven. Ik dacht dat hier zomaar een les lag voor ons. Als je met de gaven die je van de Heere God hebt gekregen, het een en ander hebt bereikt, diploma gehaald, een zaak opgebouwd, een order binnengesleept, geven we dan God wel eens de eer? We zongen het hem in Psalm 44. Hun arm, dus mensenkracht, deed hun geen heil verwerven, maar uw rechterhand, uw macht, heeft hun die voorspoed toegebracht. Oftewel, en ik hoop dat we dat meezeggen vanavond, Heere, wat ik heb, dat kreeg ik van u. En wie ik ben, Heere God, dat kreeg ik van u. Van u. En daarom moet uw naam alle eer ontvangen. Ja, moet je horen, Rachel en Lea, toen sprak God met mij en hij zei, ik ben de God van Jacob waar u een gedenkteken gezalfd hebt. Ik ben de God van Bethel. Ik vind het heel apart, gemeente, dat God zijn eigen naam hier ter sprake brengt. De God van Bethel. Bethel, oh ja. Dat was die plek waar die neerstreek, het niet meer zag zitten, niet meer wist hoe het moest, toen hij thuis, van thuis was gevlucht. En toen lag hij te slapen bij Lus en toen sprak God tot hem. Jacob weet het nog, hij had wat stenen bij elkaar geraapt om daar te slapen. En toen raapte God hem op. Tjonge, dat God hem daaraan moet herinneren. Ja, Jacob, we lezen niet dat jij in die 20 jaar vaak over de God van Bethel heeft gepraat met je vrouwen. Heb jij het met je vrouwen nog gehad over de belofte die God gedaan had bij Bethel? Dat hij jou niet in de steek zou laten, dat heb je toch zeker niet voor jezelf bewaard? Je vrouwen weten toch wel waar je vandaan komt en wat God tegen je had gezegd? Ja, daar lag ik moederziel alleen, zonder vrouw, zonder kinderen. En toen had God het al gezegd, het land waar jij ligt te slapen is voor jou en je familie. En hij was nog 100% single op dat moment. Toen zei God het al. Hoe vaak heb je het daar nou over gehad met je vrouwen? Heb je het niet over het wonder van Gods genade in je leven gehad? Dat hij je opraapte en jou niet als een steen weggooide in een diep ravijn? Was het niet enkel genade dat God zich over jou ontfermde? God kon niet van Jacob af, omdat God wat tegen hem had gezegd. Daarom kan God wel van u en mij af, maar niet wat hij tegen u en mij heeft gezegd hier. Dat is wat, gemeente. Hij kan niet van zijn belofte worden af. En ik hoor Jacob het nog tegen Lea en Rachel zeggen. Bijzonder, hè, dat God niet tegen me heeft gezegd: Jacob, even goed luisteren, joh. Ik was de God van Bethel. Nee, ik ben. Tegenwoordige tijd. Ook na 20 jaar. Waar je hebt gezwoegd in de hitte van de dag en in de kou van de nacht. Ik ben de God van Bethel. Gemeente, op deze plek vernieuwt God zijn relatie met Jacob. Bethel, dat is de plek van de godsontmoeting. Weten we nog, gemeente? Bethel, dat is de plek waar die ladder stond, hè? Jacob, ik ben de God van de ladder. De ladder die op aarde stond, in het stof. Vlak bij dat stofmensje, Jacob. Die ladder was een weg naar God toe. Die ladder, dat is een verbindingsweg met God. Vanuit het stof, een weg naar het hemelhof. Verbinding, Jacob. Van God uit, hè? Van God uit. De ladder ging van boven naar beneden. En hij verbindt een mens uit het stof met God. Van beneden naar boven. Die ladder is Jezus. De middelaar. En door die ladder wordt u, die misschien net als Jacob in het stof ligt, of u die in elkaar zakt bij de ladder, u wordt gezien. Jij wordt gehoord. Want ieder die schuilt bij de ladder, de verbindingsweg met God, die mag weten dat we via ladder Jezus, dat alles wat we op ons hart hebben, onze smeekbeden, onze aanbiddingen, ze worden thuisgebracht. Via Jezus. Gemeente, is er een vaderlijke God die zijn gunsten van vergeving en ondersteuning en vernieuwing geeft aan zijn kinderen die hier wat rondscharrelen in het stof van deze wereld. Door Jezus, gemeente, zijn er stromen van zegen van boven naar beneden. Om familieleden van Jacob hier in Bruchem blij te maken en van nieuwe kracht te voorzien. Ik ben de God van Bethel. De God van Bethel herinnert Jacob ook nog aan beloften die hij heeft gedaan. Toen hij de steen had gezalfd in Bethel, toen had Jacob aan de Heere beloofd: Heere God, als u me zal sparen, dan zal ik u de tiende geven. Gemeente, God vergeet niet wat u en jij en ik aan hem hebben beloofd. Misschien nog niet zo lang geleden dat u wat beloofde. Toen je in een dieptepunt zat en God smeekte om hulp: Heere, als u, dan zal ik. Hij vergeet, ouders, niet dat we hier bij doopvond ja hebben gezegd. Toen hebben we wat beloofd aan God. Om ons kind serieus bij de dienst van God op te voeden. Een belofte. Hij vergeet dus dat ja-woord niet. Toen we belijdenis deden, korter of langer geleden, toen hebben we ja gezegd. Heer, ik zal u dienen. Dat vergeet God niet. Hij kent ons. Zoals hij ook zag, gemeente, hoe Jacob eraan toe was na die 20 jaar. Bij alles wat Jacob had doorstaan, liet God hem niet vallen. Maar midden in de stress, vanwege het gedoe met zijn schoonvader en zijn zwagers, is God het die het zegt, ik ben de God van Bethel. Ik was er toen en ik ben er nu en ik zal er zijn. We moeten telkens herinnerd worden, gemeente, aan wie de Heere is. Ik ben de God van Bethel, de God van de ladder, die hemel en aarde verbindt. Amen. Gemeente, we zingen van Psalm 16. De Heere, de God van Bethel, zet Jacob weer op het spoor om naar Kanaan terug te gaan. Gij maakt eerlang spoedig mij het levenspad bekend. Dat zijn woorden uit Psalm 16. We zingen daarvan het 6e vers. Laten we samen danken. God van onze doop, u bent een belovende God en u bent te vertrouwen. U bent niet zoals wij, dat we van alles en nog wat beloven, maar niet doen. Werk zo met uw Heilige Geest in ieders hart, dat we steunen op uw belofte. En dat we ons hart verliezen aan u, de belover. En Heere, laat uw belofte de grond zijn, de basis voor onze belofte aan uw adres. We danken u, Heere, voor de volharding om geloofstrouw te beoefenen in het leven, bij uw beloven en ons beloven. Vergeef genadig waar ons ja werd opgevolgd door een nee. Vergeef en vernieuw ons tot gehoorzaamheid aan u. Geef, Heere, dat ook deze dienst mag bijdragen aan het besef dat we onderweg zijn. Geef dat we als jongeren, als ouderen, door uw genade tot pelgrims zijn op weg naar de nieuwe stad, op de nieuwe aarde, waar u zult zijn, alles en in allen. Week ons los, Heere, als we ons leven zo inrichten dat we alles op de kaart zetten, van hier en nu. Alles op de kaart van deze wereld waarvan we weten dat die voorbij gaat. Uw woord zegt het al, een mens, hij brengt bijeen, hij verzamelt en hij weet niet wie het als die is gestorven het zal uitdelen en verdelen. We danken u dat de genade die we van u kregen, de ontvangen vergeving van zonde en het recht op het eeuwige leven, dat zijn zaken die we niet terug hoeven te geven. Uw genade in Christus, dat is toch het visum waarmee we de reis naar uw toekomst kunnen maken. Heren, we komen tot u als mensen van 2022 in een tijd met talloze problematieken. Maar we zeggen het, omdat u de God van Bethel bent, zeggen we het vanavond, u onze God, u regeert. Wat er ook gebeurt. Wat we allemaal begrijpen en het meeste wat we niet begrijpen. U regeert. Geef, Heere, aan regeringsleiders en aan beleidsmedewerkers een afhankelijk leven van u. En vervul hen met wijsheid. Opdat er besluiten worden genomen en besluiten worden uitgevoerd. Die het welzijn van jongeren en ouderen op het oog zullen hebben. Wees met hen, Heren, die grote zorgen hebben voor hun bedrijfsvoering en in onzekerheid verkeren vanwege de onzekerheden in de energievoorziening. Geef wijsheid, Heren, bij het zoeken van wegen. Ook bij het zoeken van wegen om lasten rechtvaardig te verdelen. We bidden u om vrede, daar waar oorlog is. U bent het, Heren, die de harten van de grote der aarde kan ombuigen. We bidden u om vrede voor Oekraïne. Ontferm u over allen die rouwen, omdat ze geliefden verloren in deze oorlog. En we belijden het, uw macht is groot. En laat deze tijd vol onzekerheden een wake-up call zijn voor ons als westerse samenleving, ook voor onszelf. Om ons te verootmoedigen voor u. Ons te bekeren tot u. En het tegen u te zeggen, Heere, bij ons, bij mij zijn de ongerechtigheden. Bij u zijn de barmhartigheden. Die vele zijn. Vervul allen, Heere, die ons regeren met goddelijk licht. Neem ons in uw hoede. Laat het woord van deze dag met ons meegaan. Ons richting geven. Ons steun geven bij u. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We zeiden al, gemeente, vanuit Genesis 31 dat je als christen onderweg bent. Je bent een pelgrim. En deze wereld is niet onze eindbestemming. Er is een beter land. En daarheen roept de God van Bethel zijn kerk. We zingen lied 241, vers 1. Kom kinderen, niet dralen, want de avond is nabij. En ook vers 3. Maar reist gij op uw wijze, dan reist gij nog niet goed. De rechte pelgrimsreizen is tegen vlees en bloed. Vers 4. Wij gaan als ingekeerden stil door een vreemd gebied. 1, 3 en 4 van lied 241.
Thank you.
Gemeente, ga heen in vrede en ontvang de zegen van de God van Bethel. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.